Vader in de hemel, we danken u zo dat we deze doordeweekse avond zegen mogen vragen voor vanavond. Heer, de Bijbelstudie, de bergreden, Heer. Dank u dat we dat zomaar in kunnen doen, Heer, ook in alle vrijheid. Heer, en we danken u ook dat we dat in een verwarmde kerk mogen doen, waar we in alle vrijheid zo bij elkaar mogen komen. Heer, we willen bidden voor Casper, wilt u hem vullen met uw Heilige Geest, dat hij ook de woorden van u mag aangeven, Heer, en dat het ook mag landen in ons hart, dat we daar ons voor mogen openstellen. Wilt u met uw Geest ook aanwezig zijn, Heer, en wilt u ons vullen met uw Heilige Geest. We willen ook bidden voor mensen die misschien hadden willen komen, die niet kunnen komen, mensen die ook meeluisteren misschien nu, Heer, via internet of later. Dan ook zegen, Heer, ook het gevoel geven dat we ook verbonden zijn, Heer, met hen. Dat u ons daar ook in leiden en zegen in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, hebben we eerst een kopje koffie, dus kom rustig naar voren. Koffie, thee, en dan kunnen we dat eerst even doen. Dan gaan we het zo al opstarten.
Heel veel koffie.
Kijk.
Ja.
Nou, die dominees tegenwoordig schenken al koffie in, die bedienen de biermer, ik weet niet wat me overkomt tegenwoordig. Ja, dat is echt... Ja.
Ja, maar dat
Thank you. Thank you. Als er nog iemand een goed idee heeft met die koffie, wil ik hem zelf pakken.
Goedenavond. Nou, de rollen zijn even omgedraaid, althans koffie, eerst koffie en nu de studie. We gaan dan ook in één keer door. We zijn bezig met de bergreden. Dit is de derde keer dat we het over de bergreden doen. De eerste keer heb ik een inleiding gehouden over wat de bergreden is. Welke plaatsen inneemt, ook in Gods heilsplan en in de schrift. En de tweede avond heeft Peter Hartkamp eerste gedeelte, onder andere de zalensprekingen behandeld. En ik ga vanavond verder met de bergreden en dan wil ik voornamelijk stilstaan bij Matteüs 5 vers 17 of vers 21 tot en met 48. Dat is een lang gedeelte, die ga ik nu niet lezen. Ik lees gewoon stukjes en dan behandel ik gewoon de verschillende teksten. Als je in Matteüs 5 vers 17 en 18 kijkt, daar staat dat, daar zegt Jezus dat hij de wet nooit heeft afgeschaft of zal gaan afschaffen. Dus de Tora, de wet van Mozes die God aan Israël gegeven heeft, maar dat hij de wet zal gaan vervullen. En hij zegt zelfs dat er geen jota of titel van de wet zal verdwijnen. En de jota is in het Hebreeuws de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de titel is het kleinste leesteken van het Joodse alfabet, Hebreeuwse alfabet. Dus zelfs die kleinste tekenen, die zullen niet verdwijnen, zegt Jezus. Maar hij zal het tot vervulling brengen. En wat betekent vervulling nou? Vervulling betekent dat Jezus de wet van Mozes tot haar oorspronkelijke doel brengt. En hij heeft dat waargemaakt in zijn leven, in zijn kruisdood en zijn opstanding. Jezus deed niet alleen de bergreden, hij is de bergreden, om het zo maar te zeggen. Hij symboliseert de bergreden, de nieuwe wet van God. Hij heeft de eisen die de bergreden stelt en de richtlijnen die hij aangeeft in de bergreden zelf volkomen waargemaakt, volkomen nageleefd. En zo gaat de ware bedoeling van de bergreden laten zien. En de ware bedoeling van de wet en de bergreden is de liefde. Jezus zegt dat het gebod om God lief te hebben, boven alles, met alles wat in je is, en je medemens, je naast als jezelf, dat eigenlijk aan dat gebod, aan die twee geboden, dat daar de hele wet, het hele Oude Testament aan hangt. Je zou het kunnen vergelijken met een vleeshaak, waar de hele wet aan wordt gehangen. Die vleeshaak is dan het gebod van de liefde. Liefde aan God, liefde aan de medemens. En als alles gedaan wordt uit liefde, voorliefde en totliefde om het zo maar te zeggen, dan is de wet, ja heel het Oude Testament, tot de ware bedoeling en bestemming gekomen, is in vervulling gegaan. En de Heer Jezus die vraagt van zijn discipelen om de bergreden na te leven. En dat allemaal door de kracht van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest gaat het echt niet lukken. We zijn dankbaar dat God de geest heeft gegeven om de bergreden na te kunnen leven. En zo zullen ook wij in het spoor van de Heer Jezus de wet mogen vervullen. Dat wil zeggen, nogmaals, God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf. En Jezus laat in de bergreden aan de hand van concrete geboden en voorbeelden zien wat het betekent om de wet na te komen, te vervullen door het gebod van de liefde. En daarmee wordt niet alleen de wet van Mozes gehandhaafd, maar eigenlijk aangescherpt en tot hogere eisen en richtlijnen verheven. En de Heer Jezus werkt dat allemaal uit in het gedeelte dat we nu gaan bespreken met elkaar, Matteüs 5 vers 21 tot en met 48. Ik ga eerst met jullie vers 21 tot met 27 lezen en die bespreek ik ook. En daarna de andere kopjes. Matteüs 5 vers 21 tot met 27. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, en ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar, en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen. Verzoen u met uw broeder, en kom en offer daarna uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl ge nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overleveren, en de rechter aan zijn dienaar, en gij in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar ik zeg u, gij zult daarvoor zeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt betaald. Ik zal nog een keer vers 21 lezen. Daar zegt Jezus, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Jezus zegt niet, jullie hebben gelezen, maar jullie hebben gehoord. Jezus sprak namelijk tot gewone mensen, en van wie velen namelijk niet konden lezen in het Oude Testament, en daarom overgeleverd waren aan de tradities en de uitleg van de schriftgeleerden en de fariseeën. En als hij spreekt over, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, de herziene statenvertaling heeft het voorgeslacht, dan worden daar de tijdgenoten van Mozes mee bedoeld. Het volk Israël tijdens de woestijnreis naar de uittocht. En Jezus haalt hier één van de 10 geboden aan. Gij zult niet doodslaan, u zult niet doden. En met doden, daar wordt eigenlijk een wederrechtelijk doden mee bedoeld. Dat wil zeggen een onrechtmatig doden dat niet volgens de wet is. De gangbare wet. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan moord. Dat je iemand het leven beneemt wat je niet mag doen. En de doodstraf in het Oude Testament, dat was voorbehouden aan de overheid. Dus niet zomaar onrechtmatig iemand doden. Maar Jezus vult dat gebod, u zult niet doden, aan met wie dood, die zal door de rechtbank schuldig worden bevonden. En dit laatste is wat namelijk de schriftgeleerden leerden. Dat wie dood zal door de rechtbank schuldig worden bevonden. Ze leerden namelijk dat degene die een moord had begaan, aan de rechtbank moest worden uitgeleverd. En dat gebaseerd op het feit dat in het Oude Testament de moordenaar ter dood gebracht moest worden. Wat niet bestraft werd, dat was de inwendige haat en de inwendige onverzoenlijkheid van de mens. En dat is natuurlijk ook behoorlijk lastig, omdat dat niet zichtbaar is. Wij kunnen dat niet zien aan de buitenkant. In de tijd van de Heer Jezus waren in de grotere steden allemaal kleine rechtbanken. Die bestonden uit zo'n 23 leden. En je had daarnaast één hoge rechtbank, de Hoge Raad, het Sanhedrin, die zetelde in Jeruzalem. En die bestond uit 71 leden. Dus kleine rechtbanken en één grote rechtbank, de Hoge Raad, het Sanhedrin. Gij het gehoord dat tot oude gezegd is, zegt Jezus. Maar ik zeg u in vers 22, een ieder die in toren leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. Dus het gerecht, dat is die kleine rechtbank, en de hoge raad is die hoge rechtbank. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het hellevuur, aan het vuur van de hel. Jezus zegt, tot de ouderen is gezegd, tot de tijdgenoten van Mozes. Maar ik zeg u, hiermee laat hij zien dat hetgeen dat tot de ouderen is gezegd, tot het voorgeslacht is gezegd, plus de uitleg die de farizeeërs hebben, de schriftgeleerden hebben, dat dat door Jezus als het ware is vervangen, of misschien moet ik wel zeggen, is aangevuld, aangescherpt, zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Jezus zegt dat wie ten onrechte boos is op zijn broeder, je kunt dat zien als een medegelovige, of wie tegen zijn broeder hem uitscheldt als dwaas of leeghoofd, en er wordt zelfs een woord gebruikt wat gewoon idioot betekent, die zal voor de kleine rechtbank vervallen of voor het Sanhedrin vervallen. Dus hij gebruikt dat als een soort beeldspraak, voor de rechter moeten verantwoorden dat hij zijn broeder heeft uitgescholden. Of, zegt Jezus zelfs, of die zal naar de hel gaan. Dus dat is nog hoger, nog erger. Jezus haakt hierin op de gangbare rechtspraak en doet dat eigenlijk met een climax. De kleine rechtbank, de Joodse Hoge Raad, de Hoge Rechtbank en uiteindelijk de opperste rechter, de hel. Dus hij laat zien hoe die ontwikkeling eruit ziet. En natuurlijk zal geen aardse rechtbank iemand die iemand anders uitscheldt met dwaas of iemand die boos is op een ander, die zal zo iemand niet veroordelen. Want geen toenmalige rechtbank nam zoiets in behandeling. Als iemand uitscheldt, moet je voor de rechter verschijnen. Maar waarom doet Jezus dat dan? Waarom zegt hij dit? Jezus wil aangeven dat de doodslag of de moord of het gebod gij zult niet doden niet pas begint bij de daad, dus als iemand werkelijk om het leven is gebracht, als iemand werkelijk ter dood is gebracht of vermoord is, maar dat het al begint in je hart, in je gedachten, in je gezindheid, in je innerlijk. Jezus die pakt dus het probleem bij de wortel aan. Hij pakt het radicaal aan. En dat woord radicaal, dat betekent letterlijk met wortel en al. Daar zit het woordje radix in. Dat is Latijn voor wortel. Denk maar aan ons woord radijs. Dat is een soort wortel. Dus met wortel en al pakt hij het aan. Bij het begin. Het probleem begint namelijk al in het hart. En elke daad die een mens doet, die is ooit begonnen met een gedachte, een motief in het hart. Jezus zegt dat niet de dingen van buiten de mens onrein maken, maar de dingen die vanuit de mens voortkomen, uit het hart voortkomen, die maken de mens rein of onrein. Dus, zegt Jezus, om te voorkomen dat je ooit tot die wandaad, tot die slechte daad, tot die misdaad komt, moet je de verkeerde gedachten al in je hart aanpakken. Voordat het kwaad wortel kan schieten in je hart, moet je de wortel al uit je hart wegrukken. En zelfs de verkeerde gedachte in je hart is al zondig. En verdient, zegt Jezus, als straf en oordeel van God. En dat betekent dus dat we die zonde, die gedachten die verkeerd zijn, al moeten aanpakken door ze te belijden aan de Heere Jezus, door ze te belijden aan de Heere God. En ermee te breken. Overigens, Jezus wil hier niet mee aangeven dat elk scheldwoord of elke vorm van boosheid per definitie verkeerd is. Nee, want er kan ook goede boosheid zijn. Of een goed gebruik van scheldwoorden. De Heer Jezus is daar zelf het voorbeeld van. De Heer Jezus die kon regelmatig boos worden op zijn tijdgenoten als die zich volharden in zonden. Als die volharden in ongeloof, dan wordt hij boos op hen. En bovendien, hij pakt de farizeeërs ook behoorlijk aan. Hij noemt hen zelf dwazen en leeghoofden in zijn redenvoering tegen de farizeeërs. En hij noemt hen zelf gewitte graven. Aan de buitenkant zien jullie de wit uit, hè, een mooie witte lijkkisten, doodskisten, maar de binnenkant zien jullie vol dorre doodsbenen. Het zal maar gezegd worden. Dus Jezus kon ook wel die woorden in zijn mond nemen, maar dat was met een goede intentie. Ik lees nu vers 23 en 24. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar, en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen. Verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Hoor goed wat Jezus zegt. Jezus spreekt er niet over die situaties waarin iemand anders ons schade berokkent, waarin iemand anders ons kwaad gedaan heeft, waardoor wij iets tegen die ander hebben, dan moeten we dat ook in orde maken. Dan moeten we daar ook wat mee doen. Nee, Jezus draait eigenlijk de zaak om. Hij zegt, hij spreekt over die situaties waarbij wij iemand verkeerd hebben behandeld, of waarbij wij iemand gekwetst hebben, zodat die persoon iets tegen ons heeft, iets tegen jou heeft. En dat wij dat nog niet in orde hebben gemaakt. En voordat we naar het altaar gaan, en Jezus gebruikt hier natuurlijk weer het beeld uit zijn eigen tijd van het altaar in de tempel, tempelplein in Jeruzalem, de tempel in Jeruzalem. En dat was dé plek waar je naartoe kon gaan met een offer, om dat aan God te offeren en zo verzoening over je zonde te krijgen. Voordat je naar het altaar gaat om te offeren, en waar de relatie tussen God en de mens werd hersteld, dan moest je namelijk eerst het in orde maken met je broeder die iets tegen jou heeft. Het is namelijk niet mogelijk om met God verzoend te zijn als wij niet met onze medemens verzoend zijn. Als wij niet de poging hebben gedaan om ons met onze medemens te verzoenen, met onze broeder te verzoenen. Nee, zegt Jezus, pas nadat wij ons hebben verzoend met onze broeder die iets tegen ons had, pas dan kunnen wij terugkeren naar het altaar in de tempel om te offeren. Oftewel, dat we ons dan met de Heere God kunnen verzoenen. Het kan best natuurlijk zijn dat jij je van geen kwaad bewust bent, dat je de ander verkeerd hebt behandeld of dat je de ander hebt gekwetst, dat je dat misschien in een onbewust ogenblik hebt gedaan, of hoe dan ook, of dat je dat misschien vergeten bent. Maar als je dat in herinnering wordt gebracht, door God misschien dat die je naar boven brengt, of door iemand anders die dat tegen je zegt, of hoe dan ook, dan moet je dan eerst naar die ander gaan om het in orde te maken. Zeg, ik hoor dat jij iets tegen mij hebt. Zullen we daarover spreken? Zullen we dat in orde maken? En als die ander zegt, prima, geweldig, fijn dat je komt, dan is er verzoening. En dan kun je naar het altaar gaan. Maar als die ander zegt, ja, maar daar wil ik niet van weten, ik wil met jou niet rond de tafel en het in orde maken, want je hebt me zo gekwetst of zo kwaad gedaan, wij zal spreken, ja, dan houdt het op een gegeven moment een keer op. Als jij je best hebt gedaan, maar die ander wil er niet van weten, dan mag je op een gegeven moment ook zeggen, oké, dan is het klaar. Ik heb mijn best gedaan, ik laat het rusten, ik ben daarvan vrij. Niet dat je het fijn vindt natuurlijk, maar jij draagt geen verantwoordelijkheid meer voor wat die ander eigenlijk nalaat. Dan mag je, zoals de Heer Jezus zegt, als hij zijn discipelen erop uitstuurt om het evangelie te verkondigen, aan deur naar deur gaat. En als hij zegt, als je bij iemand welkom wordt geheten, ga naar binnen. Maar word je niet welkom geheten, schud dan de stof van je voeten. Met andere woorden, ik laat de verantwoordelijkheid nu bij dit huis liggen en ga naar een ander huis toe. Dus dan mag je de verantwoordelijkheid bij de ander laten. Je hebt je best gedaan. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 18, houd vrede met alle mensen voor zover het van jou afhangt. Jij mag je best doen, maar het hangt natuurlijk ook af van de intentie van de ander. En Jezus zegt dus, niet als jij een ander kwaad hebt gedaan met orde maken, ja natuurlijk, zeker, maar als die ander iets tegen jou heeft. Waarvan wij misschien zeggen, nou laat die ander maar komen. Nee, zegt Jezus, dan moet jij gaan. Jij moet de minste zijn. Want blijkt hier niet de ware gezindheid van de Heer Jezus uit, van het evangelie uit? Of laten we maar zeggen, de vrucht van de Heilige Geest? De bereidheid om de minste te willen zijn? En als je dat doet, maak je het misschien voor die ander wel makkelijker om het ook juist in orde te maken. Want die ander ziet er misschien wel tegenop, maar als jij de eerste stap zet, maak je het voor die ander makkelijk. Om zo tot verzoening te komen. En is de Heer Jezus zelf niet het allergrootste voorbeeld? Was hij niet voor ons de minste? Wilde hij niet voor jou, voor mij, voor ons mensen de minste zijn? Door voor ons aan het kruis te gaan? Ten slotte hadden wij alles tegen hem. Wij hebben gezondigd. Wij waren vijanden, zegt de Romeinenbrief. En de Heere God had het had volkomen het recht om tegen Adam en Eva te zeggen, of tegen de mensheid te zeggen, jullie bekijken het maar. Maar dat deed hij niet. Hij werd de minste, werd mens, ging de weg van het kruis, ging een vernederende dood tegemoet, de kruisdood, en kwam als een slaaf. En zo nam hij onze zonden op zich om onze vijandschap weg te doen, om ons met hem te verzoenen, de zonde te verzoenen. De minste willen zijn. Dus als je hebt geofferd, maak het eerst in orde, kom dan terug en offer dan vrijmoedig. En dan ga ik naar de vers 25 en 26. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl ge nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overleveren en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daarvoor zeker niet uitkomen voordat gij de laatste penning hebt betaald. Volgens de wet van de Romeinen, de Romeinse wet die ook gold in Israël, had degene die ruzie had met iemand het recht om die persoon voor de rechter te slepen, als het probleem samen niet konden oplossen. En als de ander weigerde, niet naar de rechter wilde gaan, dan kon men een getuige nemen en op die manier de aangeklaagde dwingen om toch voor de rechter te komen. Maar als ze beiden op weg waren naar de rechter en ze konden zich onderweg naar de rechter verzoenen met elkaar, zegt Jezus, dan werd de rechtszaak alsnog geseponeerd, was het niet nodig. En Jezus gebruikt hier ook deze gangbare methode, deze gebruikelijke methode in zijn tijd, als een illustratie om toe te passen op onze omgang, op jouw omgang met je broeder of zuster. Met degene die iets tegen jou heeft. Dus hier op een andere, maar nog een indringende manier, herhaalt Jezus het principe van het naar het altaar gaan. En eerst een orde maken voordat je komt offeren. Want de tegenpartij in deze versen is namelijk je broeder, die iets tegen jou heeft, die een gerechtvaardige aanklacht tegen je heeft. Dus ook hier weer in orde maken. En hier wordt het onderweg zijn, hè, dat kun je ook betrekken op je levensweg. En de rechter hier in dit voorbeeld is uiteindelijk de Heere God bij het laatste oordeel. Want als je niet verzoent, dan kom je uiteindelijk in het oordeel van God de rechter terecht. En kun je worden geworpen in de gevangenis van de hel. En dan zou de aangeklaagde wel eens tegen jou kunnen getuigen bij het laatste oordeel. Zoals de steden Bethsaida, Chorazin in het oordeel zwaarder zullen worden geoordeeld dan de steden van Sodom en Gomorra. En de Sodom en Gomorra zullen getuigen tegen de steden Chorazin en Bethsaida, omdat die niet het getuigenis van Jezus hebben aanvaard. Jezus zegt, ze hadden zich in zak en as bekeerd, Sodom en Gomorra, maar jullie hebben niet gewild. Jezus is hier vrij radicaal, heel radicaal. Met andere woorden, hij wil ons duidelijk maken dat onze relatie met onze medemens gevolgen heeft voor onze relatie met God en het eeuwige oordeel. Reken maar dat God rekenschap van ons zal vragen, totdat de laatste cent betaald is, zegt hij in vers 26. Ik zeg u, gij zult daarvoor zeker niet uitkomen uit de gevangenis van de hel, voordat gij de laatste penning hebt betaald. Er staat in de oorspronkelijke taal het woordje kwadrans. En een kwadrans was in die tijd de kleinste munt van de Romeinen. Dus de allerlaatste cent moet je hebben terugbetaald. Maar laten we eerlijk zijn, onze schuld is zo groot dat dit een eeuwige straf betekent. Zo groot is onze schuld. Maar wat zijn we dankbaar dat de Heer Jezus onze schuld heeft betaald. Vers 27 tot en met 30 lees ik nu, een nieuw kopje. Gij hebt gehoord, hè, dat zijn de kenmerkende woorden die Jezus een aantal keer gebruikt in het hoofdstuk, nu de tweede. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat een van uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel worden geworpen. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u, want het is beter voor u dat één van uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam naar de hel varen. Ik zal nog de versen 27, 28 herhalen. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Jezus haalt hier een ander gebod van de 10 geboden aan. Het eerste was, gij zult niet doden. En hier, gij zult geen overspel plegen. Of andere vertalingen zoals deze, gij zult niet echt breken. En overspel betekent dat je seksuele gemeenschap, een seksuele relatie hebt met een ander dan de getrouwde partner. Of je nu zelf getrouwd bent, of dat die ander getrouwd is, of dat je allebei getrouwd bent, dat verandert aan de ernst van deze zonde absoluut niet. Want door overspel wordt namelijk de echt, het huwelijk, gebroken. Op overspel stond in het Oude Testament de doodstraf. God nam dat hoog op. In het Nieuwe Testament wordt de doodstraf uiteraard niet meer toegepast. Door in de gemeente van Christus. Maar het is heel opvallend. Overal waarin het Oude Testament de doodstraf opstaat, staat in het Nieuwe Testament de straf van de excommunicatie. En dat betekent dat een gemeentelid, als hij zodanig blijft zondigen, hardnekkig in zondigt, dat hij onder tucht kan worden geplaatst en als hij niet luistert, dat hij uiteindelijk uit de gemeente wordt gezet. Wordt gerwailleerd als lid van de gemeente. En dat is niet een simpele handeling, dit heeft ernstige geestelijke gevolgen. Het is een soort geestelijke doodstraf die wordt uitgesproken. Dus in die lijn moet je het zien. De Bijbel zegt zelfs dat overspeligen die hun zonde nooit belijden, die daar hardnekkig mee doorgaan, dat die zelfs verloren kunnen gaan. Paulus zegt in de Korinthebrief dat overspeligen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Overspel is een bewuste zonde. Maar als deze zonde wordt beleden en gebroken, dan ontvangt de dader vergeving. Want vergeving is gelukkig altijd groter dan welke zonde ook. Maar ook hier noemt Jezus niet alleen de daad van het overspel overspel, maar zelfs de gedachte aan overspel noemt hij al overspel. Hij zegt, wie een vrouw in zijn hart al begeert, en dat geldt ook voor vrouwen en mannen toe, wie een vrouw in zijn hart al begeert, pleegt al overspel en bevindt zich al op een hellend vlak richting het oordeel van God. Jezus die koppelt hier het gebod tegen overspel, gij zult niet echt breken, aan het laatste gebod, aan het 10e gebod, om niet te begeren, gij zult niet begeren. Want bij overspel begeer je namelijk de vrouw van je naaste, een andere vrouw. En begeren, overspel in je hart plegen, dat betekent uiteraard niet dat je niet je eigen vrouw mag begeren. Tuurlijk mag dat, je mag je eigen partner begeren, helemaal niks mis mee. En begeerte hoeft ook niet al op zich ook slecht te zijn. We mogen ook begeerig zijn naar de Heere God. Daar is niks mis mee. Maar er zijn ook zondige begeerten. Zoals overspel. Of andere vrouw begeren. En begeren, andere vrouw begeren, betekent ook niet dat je andere vrouwen dan niet meer mooi of aantrekkelijk mag vinden. Verre van dat. Ik ben getrouwd. Maar ik vind vrouwen ook best mooi en aantrekkelijk om te zien. Maar het betekent dat je niet in je hart eigenlijk al met die andere vrouw seksuele gemeenschap hebt. Dat je in gedachten al met die ander de koffer induikt. Dat je allerlei funzige gedachten bij hebt. Dan pleeg je toch in je gedachten al overspel. En ook dat kan natuurlijk al naar een gevaar leiden om daadwerkelijk overspel te plegen. Dat je werkelijk seksuele gemeenschap met een ander hebt. Ook hier pakt Jezus de zonde weer bij het begin aan, in het hart. Hier wordt weer de begeerte met wortelen al aangepakt, om die met wortelen al uit te roeien. Voorkom overspel in je hart. En hij zegt daarbij, hij scherpt dat nog aan, hij zegt in vers 29 en 30, indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat een van uw leden, een van je lichaamsdelen, verloren gaat en niet je gehele lichaam in de hel wordt geworpen. En die je rechterhand je tot zonde zou verleiden, hak eraf en werp haar weg. Werp haar van u, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen of ledematen verloren gaat en niet je hele lichaam naar de hel zal gaan. Jezus onderstreept dat de zonde van de begeerte en van het overspel in je hart met een niet mis te verstaan voorbeeld. Ruk je oog uit, trek het uit je lijf, gooi het weg. Als je oog je tot zonde verleidt. Of als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af en gooi hem weg. Want het is beter om met één oog of met één hand naar de hemel te gaan, dan met twee ogen of twee handen naar de hel. Dat is wat Jezus zegt. Dat betekent natuurlijk niet dat je letterlijk je oog moet uitrukken, dat je letterlijk je hand moet afhakken en weg moet doen. Alhoewel dat wel eens letterlijk is opgevat hoor, en ook letterlijk is gebeurd in de geschiedenis. En misschien is het dan ook, als ik even in dat beeld mag doorgaan, is het dan misschien ook inderdaad wel eens beter om het letterlijk te doen, dan om in die verschrikkelijke zonde te vallen. Maar, laten we eerlijk zijn, Jezus, die laat hier met een overdreven voorbeeld zien, en dat is een Oosterse manier van spreken ook, een beetje overdreven voorbeeld gebruiken, want dan zet hij het scherp neer, met een overdreven voorbeeld zien hoe radicaal je verzoekingen en zondige gedachten moet aanpakken. Ze zeggen wel eens, je kunt niet altijd voorkomen dat een vogel op je hoofd landt, maar wel voorkomen dat hij een nestje bouwt. Dus als een vogel op je hoofd landt, kun je nog wegjagen. Maar als je hem laat zitten, kan hij een nestje gaan bouwen. En dan ben je eigenlijk al veel te laat. Ik lees de versen 31 en 32. En dat is een derde voorbeeld. Er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, en ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, en ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Jezus haalt hier Deuteronomium 24 vers 1 aan. En dat vers wil ik even met u lezen. Deuteronomium 24 vers 1. Dat is best een... Ik ga niet dat hele stukje lezen, dat is een vrij ingewikkelde materie. Dat laat ik nu rusten. Maar het gaat om het eerste vers. Deuteronomium 24 vers 1. Daar staat, wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks in haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden. En als ze dan uit zijn huis vertrokken, enzovoort. Dus hij heeft iets onbehoorlijks bij die vrouw gezonden, wil van haar scheiden, stuurt haar weg met een scheidbrief, een echtscheidingsbrief. Jezus haalt dit vers aan, Deuteronomium 24 vers 1 aan, waar het gaat over een man die van zijn vrouw gaat scheiden. Omdat zij iets onbehoorlijks heeft gedaan. In de herziende Statenvertaling staat dat er iets schandelijks aan haar gevonden is. En als de man wilde scheiden, want het initiatief ging eigenlijk in die tijd alleen maar uit van de man. De vrouw had niet zoveel inspraak. De vrouw had veel minder kans om te gaan scheiden. Dan moest hij haar een echtscheidingsbrief meegeven. Een scheidbrief meegeven. En dat was een officieel document en er stond het volgende in. Laat dit jouw echtscheidingsbrief van mij zijn, schrijft de man over zijn weggezonde vrouw. Tot afscheid en vrijheid, opdat je nu kunt gaan en trouwen met wie je maar wilt. Dus met andere woorden, ik ga van je scheiden, is een officieel document, maar je bent vrij om te gaan te staan waar je wilt. En met het overhandigen van dit document, ondertekend door de man en twee getuigen, was de echtscheiding een feit. De reden voor echtscheiding die Deuteronomium 24 aangeeft, iets onbehoorlijks, iets schandelijks, dat is voor ons vaag. Dat is voor ons niet meer duidelijk. En eerlijk gezegd was het dat ook al niet meer in de tijd van de Heer Jezus. Iets onbehoorlijks, iets schandelijks, er worden Hebreeuwse woorden gebruikt, daar laat ik nu maar rusten, maar die hebben wel vaak betrekking op de geslachtsdelen van de mens, van de man of de vrouw, of op de ontlasting van de mens. Maar het kan niet overspel betekenen, want op overspel stond de doodstraf en geen echtscheiding. In de tijd van Jezus bestonden er twee opvattingen onder de Joden. En de ene opvatting was dat iets onbehoorlijks toch werd gezien als overspel, want de doodstraf werd al lang niet meer toegepast in de tijd van Jezus op overspel. Dus dan werd dat iets onbehoorlijks gezien als overspel. Dus alle vorm van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk. Dus het was een hele nauwe opvatting, om zo maar te zeggen, heel smal. En de andere opvatting was heel breed. Iets onbehoorlijks, dat betekent, dat kon variëren van het feit dat de vrouw geen kinderen kon krijgen. Dat was een reden voor een man om van haar te scheiden. Misschien was hij onvruchtbaar, zijn vrouw niet, maar dan kon hij van haar scheiden. Of dat ze niet goed kon koken. De meest bizarre dingen verzonnen de mannen om er van een vrouw af te komen. Je hebt iets onbehoorlijks, ga maar weg. En vooral de laatste opvatting werd vrij breed gehanteerd in de tijd van Jezus met als gevolg dat mannen makkelijk van hun vrouwen konden scheiden. Maar Jezus, die pakt dat aan. In vers 32, hij zegt, maar ik zeg u, een ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Overspel. Jezus die gaat hier terug naar de oorsprong van het huwelijk. Het huwelijk is namelijk een verbintenis. De Bijbel spreekt over een verbond tussen één man en één vrouw voor het leven. Zoals wij in huwelijksformulier zeggen, totdat de dood u scheidt. U scheiden zal. De Heere God heeft de echtscheiding nooit gewild. Maar de Heere God staat echtscheiding bij hoge uitzondering toe. En wel in het geval van ontucht, hoererij, porneia, waar ons woord porno van afgeleid is. Hij staat echtscheiding toe bij overspel. Dus als de getrouwde partner met een ander, die al dan niet getrouwd is, seksuele gemeenschap heeft. Dan vindt er namelijk een echtbreuk plaats. Dan wordt het huwelijk gebroken. Jezus staat dus echtscheiding toe bij overspel. Elke andere reden om te scheiden dan overspel, noemt Jezus ook overspel. Dus degene die om een andere reden dan overspel gaat scheiden, pleegt overspel. Zegt Jezus, zelfs degene die trouwt met iemand die overspel gepleegd heeft, die pleegt overspel. Omdat deze met een overspeler getrouwd. Jezus brengt hier, heel radicaal, het huwelijk weer naar haar oorsprong. Zoals God het heeft bedoeld. Heeft God niet van den beginne man en vrouw tot één gemaakt? Natuurlijk kun je bij dit woord van de Heer Jezus over overspel ook allerlei nuanceringen aanbrengen. Want Paulus staat toe, als jouw niet-gelovige man erin bewilligt om van je te scheiden, dan is dat goed. Dan ben je ook daarna vrij om te trouwen. En hoe moet je handelen als er sprake is van misbruik, van mishandeling of van verwaarlozing? Ook daar zegt de Bijbel enige dingen over, maar dat laat ik nu maar rusten. Maar het gaat me nu vooral om de radicaliteit van het woord van Jezus. Want dit alles neemt niet de radicaliteit van Jezus' woord weg. En ook niet de nog altijd geldende oorspronkelijke bedoeling van het huwelijk. Dus terug naar de wortels. Ik lees vers 33 tot en met 37. En dat is een volgende. Wederom hebt gij gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult uw eed niet houden. Uw eed niet breken, doch aan de Heer uw eden gestand doen. Maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is. Bij de aarde niet, omdat zij de voetbank van zijn voeten is. Bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote koning is. En ook bij je hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het nee, nee. Wat er bovenuit gaat, is uit den boze. Vers 33 lees ik nog een keer. Wederom hebt gij gehoord dat tot de oude gezegd is, de generatie van Mozes, Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heere uw eden gestand doen, nakomen. Dit gebod gaat terug op andere geboden uit het Oude Testament. Je mag dus niet je eed dat je God hebt gedaan breken. Die behoor je na te komen. Maar de fariseeën, de schriftgeleerden, hadden dit gebod zo uitgelegd, dat ze namelijk een onderscheid maakten tussen het zweren bij de naam van God en het zweren bij geschapen dingen. Het zweren bij de naam van God had dan een bindende kracht, maar als je zwoer bij geschapen dingen, had het geen bindende kracht. Daar kon je makkelijk weer van ontdoen. Daar kon je weer gemakkelijk van terugtrekken. Maar Jezus laat geen spaan heel van dit valse onderscheid. Want hij zegt, God is Heer over heel zijn schepping. Dus ook over alle geschapen dingen. En als je eed bij geschapen dingen niet nakomt, dan pleeg je ook mijneed tegenover God. En vers 34a. Maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is. Jezus zegt hier dat we dus in het geheel niet moeten zweren. Het gaat hier niet zozeer primair om de eed, die bij een rechtszaak wordt afgelegd, maar het bijzonder om het veelvuldige zweren in het dagelijks taalgebruik, om daarmee de betrouwbaarheid van de woorden te verzekeren. Dat deed men in die tijd. De Heer Jezus die geeft zijn volgelingen de opdracht om helemaal niet te zweren of helemaal geen eden te doen. Omdat een volgeling van de Heer Jezus zo betrouwbaar moet zijn, dat zijn eenvoudige uitspraak voldoende is. Jouw ja, laat dat jouw ja zijn, laat jouw nee zijn, dat is voldoende. Dat hoef je niet te bekrachtigen met een eed of een zweren. Het gaat dus hier niet om het zweren op zichzelf, maar om de betrouwbaarheid van de discipelen. Het zweren als zodanig hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Want in de Bijbel lezen we ook regelmatig dat de Heere God ook bij zichzelf zweert. Hij zweert bijvoorbeeld een aantal keren, ik zweer bij mijn heilige naam dat ik mijn gelofte gestand zal. Dat is niet verkeerd aan zo'n vorm van zweren. Ik lees vers 34b en verder. Maar ik zeg in het geheel niet te zweren. Bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is. Bij de aarde niet, omdat zij de voetbank van zijn voeten is. Bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote koning is. Ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Jezus geeft hier enkele voorbeelden van het minder bindende alledaagse zweren. Hij zegt, als je zweert bij de hemel of zweert bij de aarde, dan zweer je ook bij God. Want de hemel, zegt Jezus, is de troon van God en de aarde, zegt Jezus, is de voetbank van God. Dus als je zweert bij de hemel of de aarde, zweer je in feite bij God. Want de hemel en de aarde zijn van hem. En ook niet zweren bij Jeruzalem. Want Jeruzalem is de stad van de grote koning. Dus van God. En ook niet op het hoofd zweren. Want ook dat is een indirect zweren bij God. Zweren bij het hoofd betekent dat je zweert bij het leven. Maar het leven dat je hebt is immers ook van God gegeven. En het leven is iets waar hij alleen macht over heeft. Jezus zegt, je kunt als mens niet je haar wit of zwart maken. En daar bedoelt Jezus uiteraard niet het verven van je haar mee. Hij bedoelt, je kunt niet van nature jouw hart wit of zwart maken. Dat is onmogelijk. Jezus geeft dus aan dat alle zweren een zweren bij God is en dus volstrekt niet te ontbinden. Ga er geen vals onderscheid te brengen tussen God en geschapen dingen. Hemel, aarde, je hoofd, Jeruzalem, wat dan ook. Nee, zegt Jezus, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Jezus wil dat zijn volgelingen volkomen betrouwbaar zijn en dat hun eenvoudig ja, ja is en hun nee, nee. Laat je ja altijd ja zijn en laat je nee altijd nee zijn. En wat hij zegt wat er bovenuit gaat, het zweren dus, komt voort uit het kwaad. En dat is een gevolg van het kwaad. Dan ga ik naar het volgende toe. Vers 38 tot met 42. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Gij hebt gehoord, zegt Jezus, dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Dit gebod, heel bekend gebod, is ook gebaseerd op een aantal geboden uit het Oude Testament. Dit gebod, dat in onze oren wel wreed klinkt, was ingesteld door de Heere God, door Mozes, om te voorkomen dat iemand zichzelf ging wreken en het recht in eigen hand nam. Het was zelfs gebruikelijk dat de wraak groter was dan de gepleegde daad. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Lamech. Die ik zal even opzoeken, Genesis 4. Misschien wel een bekend voorbeeld van Genesis 4, dan vanaf vers 23. En Lamech zei tot zijn vrouwen, Ada Silla, hoor naar mijn stem, vrouw van Lamech, neig uw oor tot mijn reden. Ik sloeg een man dood om mijn wonden en een knaap om mijn striem. Want Kaïn wordt 7-voudig gevroken, maar Lamech 77 maal. Hij zegt van, ik ben door iemand heeft mij een wond aangebracht, maar ik heb hem doodgeslagen. Dus niet opnieuw een wond aangebracht, maar een groter wraak genomen door de ander te vermoorden. Te doden. Maar God zegt, nee, oog om oog, tand om tand. En deze wet was bedoeld om het wreken in te dammen. Deze wet, we noemen dat wel de wet van de wedervergelding, die bestond uit het principe dat op een bepaalde overtreding een overeenkomstige vergelding stond. Oog om oog, tand om tand. En niet leven om oog en leven om tand. Vers 39, maar ik zeg u, de boze niet weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de ander toe. Jezus zegt zelfs dat zijn volgelingen helemaal niet het recht in eigen hand moeten nemen, dat ze helemaal geen wraak moeten oefenen, zelfs niet als het in evenredigheid gebeurt. Jij mijn oog, ik jouw oog, jij mijn tand, ik jouw tand, nee, zelfs dat niet, zegt Jezus. Zijn volgelingen moeten juist geen weerstand bieden. Ze moeten de boze niet weerstaan. Dat wil zeggen, ze moeten niet gaan procederen tegen het aangedane onrecht, maar liever lijden omwille van de navolging van Jezus. Als de navolging van Jezus lijden op je pad brengt, ga aanvaarden dan, zegt Jezus eigenlijk. Als jouw onrecht wordt aangedaan omwille van mijn naam. Jezus vraagt hier een houding ten opzichte van de medemens, die uiteindelijk alle rechtspraak overbodig kan maken. Het gaat niet om het feit dat Jezus alle rechtspraak ongeldig verklaart, dat dat er niet toe doet, want nog steeds wordt rechtspraak erkend, hetzij door de overheid. Paulus zegt, in Romeinen 13, de overheid mag recht spreken, of hetzij via de gemeente. Zijn er onder jullie geen wijze broeders die recht kunnen spreken over jullie? Maar het gaat hier, zegt Jezus, om de houding van de volgelingen van hem. En we kunnen dan denken aan de gezindheid van Jezus. Jezus geeft in de volgende versen een aantal concrete voorbeelden van een dergelijke houding of gezindheid. Hij zegt, als iemand je op je rechterwang slaat, dan moet je niet terugslaan, maar je moet hem ook je linkerwand toewenden. Ik heb ooit gelezen dat een christen om zijn christen zijn door zijn vervolger op zijn rechterwang werd geslagen en die daarmee ook zijn linkerwang toekeerde. En dat die vervolger daarmee zo overdonderd werd, zo beduusd door raakte, dat hij niet meer sloeg. En ook dat een dergelijke houding de vervolger uiteindelijk tot geloof bracht. Want een klap op je wang werd en wordt in het Midden-Oosten als de ergste vorm van belediging beschouwd. Vers 40. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Volgens Exodus 22 had de schuldeiser geen recht om de mantel, het overkleed van de schuldenaar, voorgoed tot pand te nemen. Geef mij jouw mantel maar, je overkleed maar. Nee, die moest hij ook weer teruggeven voordat de zon onderging. Want S'nachts werd het koud. Dan moest hij zich kunnen warmen. En als jij dat hield, kon hij wel omkomen van de kou. Dus je mocht dat niet voor goed nemen. In feite wil de schuldeiser hier de mantel roven. Maar een volgeling van Jezus, die moet zijn bereidheid om de rechtszaak te vermijden, daarin laten zien dat hij zijn tegenstander niet alleen het geëiste, maar zelfs meer dan dat vrijwillig geeft. Geef niet alleen je onderkleed, maar geef ook je bovenkleed. Ook weer om de tegenstander door je houding te overrompelen, net zoals je je tegenstander kunt overrompelen door het toekeren van de andere wang. En vers 41, wat ik al las. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. De Romeinen hadden namelijk de gewoonte om mensen en dieren te vorderen. Hier komen jij en om meestal militair materiaal over een bepaalde afstand te vervoeren. Elke Romein van hoge rang kon een willekeurig persoon dwingen om een bepaalde afstand goederen te dragen. We zien dat bijvoorbeeld gebeuren bij Simon van Cyrene. Die wordt gedwongen door de Romeinen om het kruis van Jezus te dragen. Als zo iemand je dus dwingt om 1 mijl te gaan, 1,5 kilometer, loop er dan 2 met hem. Loop dan 3 kilometer met hem, zegt Jezus. Dus ook hier weer een gezindheid om degene die jou dwingt eigenlijk te overrompelen. Door als het ware je linkerwang toe te keren. En zegt Jezus vers 42, geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wilt. Als iemand je vraagt om iets te lenen, zoals geld, geef het deze persoon dan. Lenen wordt hier dan zonder rente bedoeld. Deze voorbeelden die Jezus noemt, zijn voor de volgelingen van Jezus dus normen voor hun houding en gedrag ten aanzien van hun medemens. Ze moeten zich niet laten leiden door het gebruikelijke recht, maar door liefde en welwillendheid. En tenslotte naar de laatste versen, vers 43 tot met 48. Opnieuw de laatste. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor uw vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want die gij lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En die gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Jezus haalt hier een gebod uit Leviticus 19 aan, waar staat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de naaste hier is je volksgenoot. Dit gebod werd in de tijd van Jezus verbonden aan een toen ingeburgde gevolg, namelijk dat je je vijand dus moest haten. Zeker als het vijanden van God betreft. Je naaste liefhebben, je volksgenoot liefhebben, maar je vijand moet je haten. Jezus wil hier niet ingaan op het punt wie men moet liefhebben, wie je naast is, maar hoe je moet liefhebben. Hij spreekt over de kwaliteit van liefde. En dat blijkt wel uit het 44e vers. Daar zegt Jezus, maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat ge kinderen moogt zijn van uw Vader. Jezus zelf is het beste voorbeeld van de uitvoering van deze woorden. Jezus die genas zijn vijand, zoals het oor van Malchus, een soldaat die hem kwam arresteren in de hof van Gethsemane. Jezus bad voor zijn vijanden aan het kruis. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Jezus stierf voor zijn vijanden, zegt Romeinen 5, vers 10. Niet je vijand haten, maar je vijand liefhebben. Omdat de vijand ook een medemens van je is. Dus het gaat veel verder bij Jezus. En Jezus zegt dat als onze vijand ons vervloekt, ons haat, ons bedreigt of ons vervolgt, dat wij hem moeten liefhebben. Het gaat hier duidelijk om een liefde die niet natuurlijk is, die niet menselijk is. Dat wil zeggen onze liefde jegens mensen en vrienden, jegens onze familie en vrienden. Maar het is een liefde die goddelijk is, namelijk van de geest is. De vrucht van de geest is liefde. En deze liefde is eigenlijk een wilsdaad, een besluit dat je ineens vervolgens doet. Wij kiezen er namelijk voor om onze vijand te zegenen. Wij kiezen ervoor om voor hen te bidden. En wij kiezen ervoor om hen te vergeven. Ook hier gaat het dus om onze houding en gezindheid. En dan vers 45. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het feit dat de volgelingen van Jezus kinderen van God zijn door bekering en wedergeboorte, blijkt uit het feit dat ze handelen naar de richtlijnen en de normen van Jezus in de bergrede. Zo wil ik dat jullie doen. De bergrede toepassen in je leven is een vrucht van je bekering, een vrucht van de geest. Onze gezindheid als kinderen van de hemelse Vader, van God, moet overeenkomen met de gezindheid die God de Vader zelf heeft. Want God de Vader, zegt Jezus, laat immers de zon opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over goede en slechte mensen. Ook slechte mensen ontvangen de goedheid van God, net zoals goede mensen dat ontvangen. En vers 46 en 47 zegt Jezus, want indien gij liefhebben u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Jezus voert hier tollenaars en heidenen aan. En dat doet hij heel bewust. Want tollenaars en heidenen, die werden namelijk door de Joden veracht. Tollenaars, die werkten immers voor de vijand, voor de Romeinse bezetter. En heidenen, die vielen volgens de Joden buiten het plan van God, want ze waren niet uitverkoren. Maar tollenaars en heidenen hebben ook degenen lief die hen lief hebben, zoals hun eigen familie en vrienden. En ze groeten ook hun broeders, dat wil zeggen hun vrienden of bekenden. En als de volgelingen van de Heer Jezus niet meer doen dan de tollenaars en de heidenen, door je eigen familie en vrienden te groeten, waarin onderscheiden ze zich dan? Dan is hun gezindheid, hun houding, hun liefde niet meer dan die van de niet-gelovige wereld. Wat voor loon hebt gij dan, zegt Jezus. En loon betekent hier niet datgene wat God je zal geven aan het eind der tijden, maar het betekent het resultaat van je handelen. Wat levert dat dan op? Omdat de volgelingen van Jezus moeten laten zien dat ze kinderen van God zijn, wordt van hen veel meer gevraagd dan een op wederkerigheid gebaseerde vriendelijkheid of liefde. Die ook de tollenaars en de heidenen hebben. De volmaakte liefde heeft ook de vijand lief, de vervolger, degene die jou haat. En tenslotte het laatste vers. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Jezus vraagt van zijn volgelingen om volmaakt te zijn, zoals God volmaakt is. Volmaaktheid betekent hier niet zonder zonde zijn, zoals God zonder zonde is. Want geen mens of volgeling van Jezus is zonder zonde. Het woord volmaakt betekent hier tot je einddoel komen, tot je doel komen. En dat dan in de zin van een volledig ontwikkeld en volleerd karakter in trouw en overgave aan God tonen. Je zou kunnen zeggen een geestelijke volwassenheid en een rijpheid de liefde laten zien. En dat kan alleen maar door de leiding van de Geest in ons leven, die zijn liefde in onze harten heeft uitgestort. Jezus vraagt veel van ons. Maar hij heeft het ons voorgedaan, hij heeft het fundament gelegd in zijn kruis en bovendien de geest gegeven om ons daarin te helpen. Gij dan zult volmaakt zijn, zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. En de vraag die ik mijzelf en u en jou stel aan het eind van deze studie, ben jij bereid om volmaakt te zijn, zoals jouw Vader in de hemel volmaakt is? Tot zover. Er is geen koffie meer. We gaan door. Nou, heel wat stof tot nadenken. Allerlei verschillende principes gebruikt Jezus. Maar het komt alles op hetzelfde neer uiteindelijk. Een volmaakte liefde. Een gezindheid zoals Jezus die had naar de mensen toe. Zijn er misschien vragen of opmerkingen of iets wat niet helemaal duidelijk is? Dat ik niet helemaal duidelijk heb uitgelegd. Ik heb nog geen tijd om erover na te denken bij de koffie.
Het moet wel een revolutie zijn geweest. Zo, want de Farizeeën, dat was echt in hun hoofd gegaan. En dan ineens zo'n andere boodschap.
Zeker, het was inderdaad een hele revolutionaire boodschap. Want de mensen stonden versteld van zijn leren, staat aan het eind van de bergrede. Wat zegt hij nou allemaal? En niet alleen om wat hij zei, maar omdat hij het ook deed. Ja, dat, dus het was revolutionair in woord en daad. Inderdaad. En de fariseeën zagen dat met leden ogen aan. He, die waren erg trots op hun houding. Weet je wel, ze dachten, nou, we staan hoger op de ladder dan de andere mensen, dan het gewone volk. De scharen die de wet niet kent, dat waren maar simpele zielen. Maar wij, he, God zal erg blij met ons zijn. Er staat in Lucas 18 wel een heel mooie gelijkenis. Even kijken hoor. Oh ja, Lucas 18, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Lucas 18 vanaf vers 9. Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en al de anderen verachten. He, van ik ben goed, jullie stellen niks voor. En hij vertelde deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond en bad bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst, berouw, en zei, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, zegt Jezus, deze keerde, in tegenstelling met de ander, de fariseer, gerechtvaardigd naar huis terug, want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ik kan je voorstellen dat deze boodschap van Jezus voor de fariseer natuurlijk ontzettend confronterend was. En daardoor begonnen ze hem te haten. Maar heel veel mensen, Jezus trok ontzettend veel mensen aan, ze waren graag in zijn nabijheid, omdat hij die liefde uitstraalde. En juist die mensen opzocht waar de fariseërs met verachting op neerkeken. Ja, bedankt. Iemand nog?
Ik weet dat de rechter wang slaan, ik heb dat gehoord, dat weet ik niet zeker. De meeste mensen zijn rechtshandig, dus die slaan ook met de rechterhand. En als we tegenover elkaar staan en ik slaap jouw rechter, dan is het zo'n klap, zo'n levende klap.
Okay.
Dus het is niet van de laai in elkaar slaan, volgens mij.
Nee, dat...
Dus als iemand je beledigt, mm-hmm. Dan draait dan je andere wang naartoe. Ik geloof niet dat de Heer ons oproept om in elkaar te laten timmeren.
Nee, dat denk ik ook niet. Het gaat maar om 1 klap hier, hè? Dus, ja. Nee, dat ben ik met je eens. Dat wordt niet gesteld, nee. Nee, je hoeft je niet inderdaad...
Beledigende
klap. Ja, bedankt voor de aanvulling. Niemand meer? Allemaal onder de indruk van de woorden van Jezus, wat hij van ons vraagt. Nou, goede zaak.
Ik had er één. Je zei, maar misschien heb ik het niet goed gehoord. Iemand die zijn vrouw om een andere reden wegzendt dan ontucht, die begaat ontucht of zo.
Ja.
Ongeveer.
Ja.
Dan staat, maakt dat de ontucht met haar gepleegd wordt, zeg maar. En mm-hmm. Dan ben je de schuldig aan. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Kijk hoor, ik heb hier de MG-vertaling, 1951. Ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, porneia, overspel,
yeah.
Maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. Overspel.
Yeah.
En wie een weggezondene trouwt, dus degene die weggezonden is, dat is degene die overspel gepleegd heeft, die pleegt echtbreuk.
Stel, ik ga scheiden.
Uh-huh.
Ik stuur Maya weg.
Uh-huh.
Ja? En Maya... trouwt met een ander, maar ze hoort eigenlijk aan mij toe, dan maak ik, door haar weg te sturen, zeg maar, dat er met haar overspel gepleegd wordt door iemand anders, want ze hoort mij toe.
Nog een keer.
Nee, doe maar 1 keer.
Ja, ik snap het.
Ja,
dat nee, herhaal nog een keer. Ik moet echt even helpen.
Ik ben met Maya getrouwd.
Ja?
Stel, ik stuur Maya weg, om ze koopt niet lekker. Ja? Dat is een slechte reden.
Iets onbehoorlijks.
Onbehoorlijks, ja? En dus ik scheid van haar. En
daardoor is zij dus niet meer mijn vrouw. En, maar ze hoort me eigenlijk wel toe, volgens mm-hmm. de Bijbel.
Ja, ja, omdat het...
En als
ja.
dan zij opnieuw zou trouwen, maak ik, doordat ik haar weggestuurd omdat ze niet lekker eten maakt, maak ik dat met haar overspel gepleegd wordt. Dan pleeg ik geen overspel, maar dan pleegt iemand met haar
ja,
overspel.
Omdat het, een, omdat het een niet legitieme ja. reden is ja. om te scheiden. Ja, op die manier. Ja.
En
dat zou kunnen hoor, dit zijn hele lastige versen.
Als je weggezonden met vrouw pleegt en druk. Dus als Maya de weggezonden vrouw zou zijn
ja.
en iemand trouwt met haar, opnieuw zeg maar, dan pleegt hij eigenlijk echt druk, want ze wordt mijn vrouw.
Ja.
Zo lees ik het, maar ik dacht dat jij een beetje anders zei, dus vandaar, of ik heb het niet goed gehoord.
En ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Ja, ik heb het hier vooral toegespitst op het feit, als je overspel pleegt, dan, en die overspelige, die trouwt een ander, dan pleegt die overspel. Dus ik heb vooral daar gelaten, maar je hebt gelijk als aanvulling wel.
Ja,
dat
gaat hier om een andere reden dan ontucht.
Ja.
Dus een onwetmatige reden ja. om te scheiden.
Ja.
Daar gaat het om.
Ja. Ja, dat klopt.
En als je dat doet en je trouwt met een vrouw die om een onrechtmatige reden is gescheiden, pleeg je ook.
Ja, dus elke andere reden dan overspel.
Zo zegt Jezus.
Ja. Als je daarmee met die andere trouwt, dan is dat overspel.
Ja.
Ja. Ja, ik heb het zo meer gezien in de lijn van, jij hebt overspel gepleegd. En jij trouwt met een ander. Dan ja. is dat, ja, nee, ik denk dat ik het iets verkeerd heb uitgelegd. Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
Ja. Zij, want dan in de tijd van Jezus dus allerlei
ja.
drogredenen werden gebruikt om dan van die vrouw af te komen.
Klopt.
En dat Jezus dat in feite gereduceerd heeft tot alleen overspel.
Tot alleen overspel. Ja. Ja, dat want dat werd inderdaad, bedankt voor de aanvulling, die al die redenen werden gezien als wettige redenen om te kunnen scheiden. Maar Jezus zegt dat zijn geen wettige redenen. Als je je vrouw wegstuurt, inderdaad omdat ze slecht kookt of dat ze geen kinderen kan baren, dan. En ja, dan pleeg je haar, dan stuur je eigenlijk weg. En als zij dan met een ander trouwt.
Dan ben je dus schuldig aan haar.
Precies, ja, dat wordt bedoeld. Ja. Oké, okay, bedankt. Maar het is een ingewikkelde materie altijd, ja, de echtscheiding. Ja. Er zijn dikke boeken over geschreven met allerlei visies. Ik denk, ik zie door de bomen bossels niet meer. Nog iemand?
Dat vond ik nog wel even aan je hoofd, mevrouw, want dat schelden met Jezus is geld inderdaad ook.
Ja.
Nog zo hebben we stilgestaan. Nee, hè? Ik weet maar niet schelden, maar hij doet dat ook, hè? Uitgelaten.
Ja.
Johannes de Doper had hem geboekt.
Ja, nou zeker. Ik denk dat wij wel eens een veel te romantisch en te lief beeld van Jezus hebben. Als hij op het Tempelplein twee keer heeft hij de tafels omgesmeten, hè? Van de wisselaars. Ik bedoel, ja, ik zie mezelf dat niet zo gaat doen op Kerkplein, maar.
De kerstmarkt. Ja.
Laten we dan samen doen. Straks al alleen. Ja, ja. Nee, maar inderdaad. Jezus zocht ook vaak wel het conflict op. Hè? Om iets uit te lokken. Ja. Maar hij zondigde nooit.
Nee.
Nee, nee. Nee, klopt. Nee, als je inderdaad de redenvoering aan de farizeeërs leest, nou, ik ben blij dat ik niet hun schoenen sta bij spreken. Ja, dan...
Maar dan probeer me voor te stellen, wat zijn dan rechtmatige manieren van schelden? Wanneer mag ik iemand wel uitschelden? Want Jezus schold.
Ja, die schold, ja.
Wanneer mag dat?
Ja, goeie. Dan kun je het maar beter niet doen, denk ik. Nee, dan weet je ook niet van wanneer het fout is. Jezus was mens.
Ja, maar niet zonder.
Maar wel volmaakt.
Maar zonder.
Hè? Zonder.
Ja.
Wel mens.
Dus ja. Zelfs zijn schelden was volmaakt. Wat zou worden zeggen. Er zat geen verkeerde gedachte bij. Er zat juist een gedachte bij. Jullie zijn zo fout en zo slecht. Ik confronteer je met een hard woord. In de hoop dat je schrikt. En tot inkeer komt. Ik denk dat het zo bedoeld is. Dat denk ik. Want ik bedoel, als jij met een doodkist wordt vergeleken, en aan de buitenkant prachtig wit is, maar als je hem open doet, is er vol rottende beenderen. Nou, ik vind dat een heftige vergelijking, hoor.
Maar ik denk ook dat ze in die tijd, toen Jezus op aarde kwam, dat zoveel mensen door de fariseeën bijgebracht werden, dat door de bomen, het bos niet meer zagen die mensen.
Klopt.
En dat hij dus zo radicaal werd om het aan te kaarten.
Klopt. Klopt. Ja, er waren inderdaad zoveel regeltjes gekomen. Ook bijvoorbeeld op de Sabbat. Hè? Jezus, hij geneest mensen op Sabbat. Nou, dat wordt hier aangesproken. Kan je dat niet op maandag doen of een andere dag doen? Hij zegt, ja, wie is nou belangrijker? De Sabbat of de mens? Dus wie is nou belangrijker? De Sabbat of de mens? Nou, dus Jezus gaat terug naar de ware oorsprong. De Sabbat is bedoeld om te genieten, te rusten, te genieten van God, te genieten van je vrouw of man, van je gezin, van de natuur, nou ja, hoe dan ook. Gewoon tot rust komen, dat wordt bedoeld. Maar niet allerlei wetjes van dit mag wel, dit mag niet. Dus dat, ja, ze hebben enorm, en volgens mij spreekt Jezus ook over een last, een juk die de fariseeërs op het volk leggen. En ze gaan er echt onder gebukt. Het is niet te dragen. En Jezus neemt die juk af. Hij zegt, mijn juk is zacht en licht. Draag die maar. Weg met al die regeltjes. Ja. Oké. Nog iemand? Nou, gaan we het afronden. Goed, ik hoop dat jullie, nou inderdaad een hoop bomen vanavond, maar ik hoop dat jullie toch een beetje het bos van de liefde van Jezus hebben mogen zien. En ja, ook onder de indruk zijn ook van, ja, van hoe hij de dingen heeft aangepakt en de dingen verwoord en ook vooral ook zelf toepast. En nogmaals, wij mogen dat doen in navolging van hem, maar God dank, letterlijk God dank, op grond van zijn verzoeningswerk aan het kruis en met de kracht, de volheid van de Heilige Geest. Anders was dit onmogelijk. Ik wens u God zegen toe bij de bergreden en mezelf ook. Zal ik meteen afsluiten, Wessel? Ja? Zal ik afsluiten met gebed? Heere God, Vader in de hemel, we hebben stilgestaan bij een gedeelte uit de bergrede. Hier een gedeelte waarin Jezus een aantal geboden uit het Oude Testament neemt en die ook aanscherpt, aanvult, eigenlijk tot haar ware oorsprong doet terugbrengen. Heer, en daar wordt heel wat gevraagd. Heere God, maar als we zo leven, dan mogen we prachtige, weerkaatsende spiegels zijn van uw licht. Dan mogen we krachtige getuigen zijn van u, Heer Jezus, als ons leven, ons karakter, zo is doortrokken van de bergrede, doortrokken van die goddelijke liefde. Die gezindheid van Jezus, laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Heer, we hebben een aantal concrete voorbeelden gelezen. Heer, en hoe daarmee om te gaan. U pakt het probleem niet aan bij het resultaat, maar al bij het begin. De begeerte in het hart, het ontstaan in het hart, in de gedachten. Heer, help ons om ook in die zin radicaal te zijn. Radicaal om te breken met zonden, radicaal om Jezus na te volgen. En Heer, dank u wel, u heeft ons dat voorgedaan. U heeft het fundament gelegd om dat te kunnen doen in uw kruisdood. Maar u heeft ook de Heilige Geest gegeven om de bergrede te kunnen naleven. En Heer, dan nog zullen we tekortschieten. Maar we mogen altijd weer terugkeren, onze zonden belijden en we krijgen altijd weer nieuwe kansen. Heer, u houdt ons aan de ene kant een hele hoge wet voor, hoge eisen, waarvan je misschien, ja, zegt dat kan ik nooit waarmaken, maar Heer, u heeft het zo naar ons gebracht dat we het kunnen doen. En we mogen het doen uit genade en liefde. Heer, help ons om zo met mensen om te gaan, om zo met elkaar om te gaan, om de minste te willen zijn, te durven zijn, te kunnen zijn. Vergeef, Heren, als we dat niet doen, lang niet altijd doen. Help ons om volmaakt te zijn, zoals de Hemelse Vader volmaakt is. Heer, en alles wat we vanavond hebben gehoord en hebben geleerd, laten we de kern er maar uitpakken. Laten we de gezindheid van Jezus nastreven. Dank voor deze avond, dank voor deze studies, dank voor de bergreden. Heere, dank dat we hier mogen zijn. Wilt ons allemaal thuis, veilig thuis brengen. Een goede nachtrust geven. Weer morgen met ons zijn. En dat we de volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar mogen komen. In Jezus' naam. Amen. Wel thuis allemaal.
Thank you.